Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Schrijfleven podcast met Irene van Gent, waarin ik eerlijke en oprechte gesprekken voer met vrouwelijke ondernemers over bewustzijn, schrijven en het creëren van het leven dat het beste bij je past. Vandaag heb ik een gesprek voor je waar ik al een paar jaar naar uitkijk. Tessa Smits is al jaren een inspiratiebron voor me door haar kunst en haar verhalen. Het lukte ons alleen steeds niet om een podcast op te nemen tot vandaag. Ik werd op het werk van Tessa getipt toen ik nog werkte bij Seeds to Meet. Daar hing een van haar schilderijen. Ik besloot haar eerste boek te lezen en ben haar daarna gaan volgen via haar nieuwsbrief. Ondertussen heeft Tessa twee boeken geschreven. Haar eerste boek, Failliet Mooie Wordt Het Niet, schreef ze na haar faillissement. Haar tweede boek, Ik Beval van het Heelal, kwam uit in september vorig jaar en is een mega succes. Daar gaan we het zeker over hebben vandaag. Naast boeken schrijft Tessa blogs en ze maakt prachtige kunstwerken. Haar grote drijfveer in alles wat ze doet is vrijheid in alles, in het leven, in wie je bent. Daarnaast heeft ze een groot verlangen naar creëren en voluit leven. Volgens Tessa moet je jezelf bevrijden van alles wat je hierin nog tegenhoudt om echt voluit te kunnen leven. En dat is dan ook een belangrijk onderdeel van haar reis. Natuurlijk gaan we het vandaag daarover hebben. Over in vrijheid leven, maar vooral ook over boeken schrijven en boeken uitgeven. Welkom Tessa!
Ja, dankjewel.
Ja, en dan meteen die eerste grote vraag, hè? Hoe creëer jij het leven dat het beste bij je past?
Ja, nou de conclusie tot nu toe is, je moet hem niet gaan creëren. Vaak zit ik in de hoek een beetje van het manifesteren. Daar gaat het boek ook een beetje over. Waarbij ik eigenlijk een andere hoek opzoek dan waar vaak over gepraat wordt. Dus ik denk wel eens, is manifesteren niet manipuleren? En in dat geval zit je te sturen. En voor mij gaat het leven creëren wat het beste bij me past over overgave. Over het niet sturen, het niet weten. Je daarin helemaal mee laten bewegen. En om dan uit te komen bij mijn eigen leven, heb ik maar één ding te doen en dat is zo dicht mogelijk bij mezelf zijn. Dus in mijn eigen energie, vanuit mijn essentie, in het leven staan. En dan beweegt die kloppend. En dan creëer ik dus het leven wat bij mij past, zonder dat ik aan het creëren ben.
Want je ziet creatie als echt iets actiefs. En om dat te eigenlijk om volledig vanuit jezelf te leven, heb je eigenlijk overgave nodig en niet creatie.
Ja, je gaat niet actief. Ja, je gaat inderdaad niet actief creëren, maar je bent wel degelijk actief. Dus dat is altijd een beetje lastig uitleggen. Daar heb ik maar een heel boek over geschreven. Ja. Van hoe werkt dat dan in de praktijk? Want je bent wel degelijk iets aan het doen, namelijk steeds bewust blijven van, steeds blijven voelen wat echt klopt. Dus het vraagt heel erg aanwezigheid.
Ja.
En die aanwezigheid is best wel een actieve houding. Dat is niet, ik ga op de bank liggen en dan komt er vanzelf iets, zeg maar. Dat is het eigenlijk niet. Maar je kan prima op de bank liggen in volle aanwezigheid en er gebeurt iets.
Dat vind ik wel leuk dat je dat zegt. Want ik heb vaak dat als ik dan op de bank ga liggen, aanhalingstekens niks doen, dan gebeurt er van alles. Want dan,
onder de douche.
Dan zit je even in die overgave van het niets of zo. En dan opeens dan kan er van alles wat staan.
Ja, of wandelen. Het zijn dan eigenlijk dat echt de ideeën komen. En die zijn het makkelijkst, het makkelijkst om te volgen, wou ik zeggen. Want die heb je dan niet bedacht. Die komen tot je. En dan ben ik altijd heel alert. Want dat zijn eigenlijk de leuke momenten. En dat is wanneer het gebeurt. Als je die durft te volgen. En durven, zeg ik erbij, omdat het liefst willen wij allemaal in control zijn. En het sturen en het bepalen. En ik wil de uitkomst eigenlijk ook al weten. En daar zit nou juist het stuk waar we onszelf zo vastzetten.
Ja.
Dus als je echt wil creëren en er mag echt iets nieuws ontstaan, dan heb je het los te laten. En dan heb je nieuwsgierig te worden, zeg maar, naar oké, wat ken ik dan eigenlijk nog niet? Wat kan er dan gaan bewegen?
Ja.
En
Waar ik aan moet denken, ik heb allebei je boeken gelezen, maar je eerste boek was al echt alweer een paar jaar geleden dat ik dat heb
ja.
gelezen. En ik had je boek willen inkijken, maar je boek is op reis, want die heb ik meegegeven aan mijn partner en die zit nu in Spanje, daar ergens in de buurt volgens mij, waar jij ook gezeten hebt. Dus je
Ja.
boek is onderweg. Hij komt weer terug, want ik heb van die boeken die ik wil houden. Nou, die van jou is er zeker één van, die wil ik zeker nog een keer lezen. Maar goed, je eerste boek, het creatieproces van die twee boeken is denk ik verschillend gegaan. Want je
Ja.
laatste boek is echt de overgave aan het schrijfproces. En was je eerste boek meer nog de controle van er moet een boek komen?
Nou, de eerste is best nog. Ik zeg wel eens, bij de eerste had ik spijt achteraf dat ik niet alles geschreven heb zoals ik het wilde schrijven. Dus ik heb me ingehouden. Het was ook een spannend onderwerp natuurlijk. Dat is het, dat zijn alle twee die boeken, want ze zijn nogal persoonlijk. Maar ik heb met nog te veel mensen rekening willen houden. Ik heb nog te veel ingehouden. Er waren dingen die ik eigenlijk wilde schrijven, die heb ik eruit gehaald. En toen die eenmaal gepubliceerd was, want het is een heel spannend proces eigenlijk om zo'n boek de wereld in te brengen, heb ik jarenlang gedacht: verdorie, ik had me niet moeten inhouden. Ik had echt moeten schrijven wat ik wilde schrijven. Dus ik wist bij dat tweede boek. Hij moet echt helemaal vrij zijn. En ik wil schaamteloos schrijven. Daarom heeft dat proces best wel even geduurd ook. Want ik heb daar ook wel 3 jaar over gedaan, over dat tweede boek. En dat kwam omdat ik wist dat. Dat was mijn enige kader, als je een kader was. Hij moet helemaal schaamteloos geschreven zijn. Hoe raar ook. En daardoor, dat voel je, dat verschil voel je in het tweede boek. Ja. Dus ja, maar daarvoor moest ook dat eerste boek geschreven worden. Want ik moest
Ja,
natuurlijk
anders.
gewoon mijn eerste boek schrijven. Ja. En dat je, ja.
Ja.
Dus ik wist door het eerste boek wel. Waar ik naar mijn eerste boek dacht ik nog: oh, kan ik wel schrijven? Dat was er af. Dus daar had ik geen last meer van bij het tweede boek. Dus ja. Dus ja, nou ja. Zo.
Ja, dat je kan schrijven, en dat je raakt met je verhalen, dat staat als een, wat mij betreft, als een paal boven water. Want je eerste boek las als een trein, je blogs lezen altijd
Ja.
heerlijk, en je tweede boek leest helemaal, ja, daar wil je gewoon niet stoppen. Althans, dat had
Ja.
ik, maar ik geloof dat er wel iets meer mensen dan
Jawel.
ik zijn die dat ook zo hebben ervaren.
Ja.
Want hoe heb je allebei je boeken in eigen beheer uitgegeven?
Ja.
Oké,
Ja.
ja. Ja. En die tweede was eigenlijk gewoon een soort van, nou ja, ook daar deels overgave en deels in actie komen, volgens mij.
Het blijft een nog steeds. Ja, het is natuurlijk grappig als je er een boek over schrijft, dat je dat in de flow laat ontstaan. Dat dat boek dan ook een soort in de flow gaat. Maar er komen natuurlijk ook allemaal heel veel praktische dingen bij kijken. Want ik had letterlijk duizenden boeken in te pakken opeens in een maand tijd. En daar was ik helemaal niet op voorbereid. En dan moet je wel degelijk de boel gaan organiseren.
Dan sta je opeens met twee voeten op aarde en denk je, oh ja, hoe ga
Ja. Ja.
Want wat was je idee? Je had het boek geschreven, je hebt een crowdfunding campagne gedaan, dus je eerste
Ja.
druk had je gefinancierd. Hoeveel heb je er toen verkocht in die voorverkoop?
300, denk ik. Dus dat was helemaal niet. Nou ja, dat was gewoon mijn eigen netwerk en de mensen die me wilden steunen met het boek. En dat was inderdaad puur om die eerste oplage te drukken. En ik dacht ook, nou, we gaan wel zien. Ik had echt nul verwachtingen over dit boek. En dat kwam eigenlijk ook omdat mijn eerste boek. Nou, daar heb ik geen enorme aantallen mee gemaakt. Dat was oké. Okay, ik was uit de kosten en ik zal er wel iets aan verdiend hebben, maar dat is het dan. Dus dat was mijn referentiekader. Dus ik dacht, ja, nou, we gaan wel zien. Ja, het wordt ja, leuk als ik de 1000 haal of zo, zoiets. Dus ja, dat werd anders.
Want even voor de luisteraars, hè, want we hadden het net in het voorgesprek al even over dat je net je vijfde druk volgens mij
Ja.
hebt binnengehaald, of hebt binnengekregen. Binnen 5 maanden tijd, volgens mij. Is dat de vijfde druk in 5 maanden?
Ja, eigenlijk bijna nog wel korter, want ik denk dat ik ik denk dat die in oktober er was, uit mijn hoofd. Dus oktober, november, december. Voor mijn gevoel, de eerste maand was het ook nog die voorverkoop. Het ging die 300 mensen die boeken leveren en het was het allemaal nog heel rustig. Totdat Sinterklaas eraan kwam. Was dat dus 2, 3 weken voor Sinterklaas. Dus ja, inderdaad, tweede week november. Toen ging die opeens helemaal los. En het losgaan kwam omdat ik adverteerde natuurlijk wel op Facebook. Maar waardoor die echt is gaan lopen, is omdat heel veel mensen onder die post gingen reageren dat ze het boek zo leuk vonden. En daardoor gingen heel veel mensen die mij niet kenden, want aan het begin verkoop je nog een beetje in je eigen netwerk en eromheen. Maar toen ging die echt naar heel veel mensen die dus ook moesten lezen. Oh, mijn vriendin vindt het een leuk boek, dan ga ik hem ook kopen. En dat heb je nodig als je onbekend bent, om het zo maar te zeggen. Ja, je hebt
Dat
nodig dat
klopt.
andere mensen gaan zeggen, ik vind het geweldig of ik geef hem weg. Of, ja, en dat bleef maar doorgaan. En die post, nou ja, die zien de meesten nog steeds voorbij komen, want die draaien nog steeds, want daar komen nog steeds verkopen binnen.
Ja, want wat ik mooi vind
Ja.
aan jouw verhaal is dat je. Kijk, er zijn heel veel mensen die geven hun boek in eigen beheer uit, maar die kiezen dan toch nog voor een tussenpersoon die het uitgeefproces doet en die
Ja.
ISBN-nummer zorgt dat die bij het Centraal Boekhuis ligt, zodat die
Ja.
bij Bol te bestellen is. En jij hebt heel bewust gekozen om dat niet te doen, om het
Ja.
helemaal zelf te doen. Sowieso al. Wat mij betreft heel inspirerend is, want het is ook een soort overgave aan, nou ja, ik ga het dus gewoon echt helemaal op mijn manier doen. Ik ga hier,
Ja.
ik geef helemaal niemand ook maar enige cent, behalve de mensen die ik
Ja.
uitkies. Dus dat vind ik al heel tof. Je hebt dan wel inderdaad geadverteerd via eigenlijk alleen
Ja.
via Facebook en
Eigenlijk
Instagram,
alleen
denk ik.
Facebook. Ja. Daar is wel best wat geld naartoe gegaan.
Maar goed, dat is
Tot
dan een bewuste keuze.
een partij.
Ja,
Ja.
nou ja, kijk,
Nee.
het heeft geholpen.
Het werkte heel goed, om heel eerlijk te zijn. Ja, ik dacht, goh, dit werkt eigenlijk heel. Dan kun je dus letterlijk je eigen bereik wel creëren zonder dat je met aan grote partijen vastzit. En over die keuze van, ik heb met mijn eerste boek, dat is ook het fijne van eerst een boek schrijven, wat een soort testcase eigenlijk is, heb ik alles wel gedaan zoals je het hoort te doen. Werd alles wel verkocht via de grote boekplatformen en webwinkels en boekhandels. Lag het wel bij het Centraal Boekhuis. Nou, dan blijft er eigenlijk niks van je inkomsten over. En ik vond dat zo uit balans. Ik bedoel, ik snap heus wel dat, dat een winkel ook een marge moet hebben. Maar de marge is zo uit balans dat de auteur, ja, degene is die het minst krijgt. Dat dacht ik, goh, ik ben toch niet 3 jaar aan het schrijven om dan die dikke blauwe meneer, noem ik hem maar, zijn zakken te vullen. Dus het zijn maar verkoopplatformen. Ik denk dat wat heel veel mensen zich niet realiseren is dat je boek kan wel bij een bol.com staan, maar daar wordt hij niet door verkocht. Want je bent gewoon een van de miljoenen producten op bol.com. Dus jij moet je marketing gaan doen en dan ga jij dus geld uitgeven aan marketing om bol.com nieuwe klanten aan te leveren. Want dat is eigenlijk wat je doet, want iemand koopt daar dan niet alleen jouw boek, maar ook een tandenborstel of weet ik veel wat. En bol.com heeft die gegevens. En jij hebt niks. Ik weet van mijn eerste boek niet wie mijn lezers zijn. Nou, daar had ik zo'n spijt van. Want die had ik natuurlijk nu heel graag willen informeren over het tweede boek. Nou, dat kon niet. Dus toen ik hiermee begon, wist ik ook niet dat het om zulke grote aantallen zou gaan, inderdaad. Maar ik dacht, ik wil het sowieso zelf verkopen, omdat ik wil in contact met mijn eigen lezers. Ik wil dat als ze daarvoor kiezen, dat ze zich kunnen inschrijven voor mijn nieuwsbrief, dat ze mijn kunsten, mijn blogs kunnen lezen. En ik wilde inderdaad zelf dat pakketje. Hè? Als je dat pakketje via zo'n grote webwinkel doet, krijg je allemaal regeltjes. Je mag dit er niet bij stoppen en dat er niet bij doen. En toen dacht ik, nee, ik wil helemaal zelf bepalen wat ik in mijn pakketje stop en wat ik in dat boek schrijf. Ik ben hier achteraf zo blij mee dat ik dat heb gedaan. Dat was echt mijn beste beslissing. Nou is het wel zo dat je dan inderdaad echt alles zelf moet doen. En dat je ook heel veel dingen zelf dus achter moet komen. Maar wat ik zeg, ja, uiteindelijk betaal je dan dus heel veel geld alleen maar voor het feit dat daar een webwinkel staat. Maar die kun je zelf ook bouwen. Dus dan heb je zelf een webwinkel en dan doe je eigenlijk hetzelfde. Dus waarom zou je dat daar naartoe brengen? Dus het is meer voor het gevoel. En het is natuurlijk wel zo, heel veel mensen zijn gewend. Oh, als ik een boek wil hebben, kijk ik daar.
Ja.
Ja, die mensen gaan dan wel googlen. En ik heb daar heel vaak bij gezet. Het is niet bij de blauwe manier te koop. En dat vonden heel veel mensen ook heel grappig. En dan werden daardoor juist weer bekeken. Dus ja, heel veel mensen denken het moet, want anders verkoop ik niet. En die tekortgedachte heb ik
Ja.
niet. Die moet je eigenlijk loslaten.
Ja. Nou,
Want
ik vind dit is voor mij echt. Je opent ook mijn ogen, hè, want ik heb inderdaad mijn laatste boek wel uitgegeven nog op die manier. En omdat ik in het buitenland zit, heb ik juist mijn hele voorraad bij het Centraal Boekhuis neergelegd. En spijt als haar op mijn hoofd op dit moment dat ik dat heb gedaan. Zeker ook na jouw verhaal. Want dat geld dat had ik inderdaad waarschijnlijk beter in een goede advertentie of iets kunnen stoppen om de verkopen direct bij mij te laten. Dus het inspireert ook, hè, dat het dus zo ook mogelijk is. En ik heb, want toevallig, jouw verhaal inspireert me ook een vriendin van mij die zegt: ja, mijn boek, zij is Engels, mijn boek moet op Amazon terechtkomen. Ik zeg: ja, dan staat het op Amazon. En dan, weet je. Ja, zegt ze, maar als de mensen dan op die categorie zoeken, je boek gaat
Nee.
niet naar boven komen. Het gaat gewoon
Nee.
niet naar boven komen als je niet al duizenden exemplaren hebt verkocht. Je moet het toch echt zelf doen. En dan ga je Jeff Bezos een beetje nog meer geld bezorgen. Dus ik zeg ook altijd in mijn, omdat mijn boek dus wel via de grote platformen beschikbaar is, zeg ik altijd: bestel hem bij je favoriete lokale boekwinkel. Want dat helpt dan de lokale boekwinkel. Dat vind ik dan ook nog een fijn concept. Weet je, in plaats van inderdaad de andere grote platformen. Dus ja.
Toen ik natuurlijk mijn eerste boek uitgaf, zat ik ook in Spanje. En ik moet eerlijk zeggen, toen heb ik het ook om die reden gedaan. Want ja, uitleveren vanuit Spanje was geen optie. Dus als je in een ander land zit, wordt het wel lastiger. Ik ben nu ook met een Engelse vertaling bezig. En dan wordt ook maar de vraag hoe we dat gaan doen. Weet ik echt nog niet. Want ja, dat kan ik niet allemaal zelf gaan opsturen. En dat kon ik toen in Spanje eigenlijk ook niet. Dus dan had ik die hele oplage naar Spanje moeten versturen. En dan waren de verzendkosten heel hoog geweest voor alles weer naar Nederland te sturen. Dus dan moet je het met iemand regelen in Nederland. En die moet je daar ook weer voor gaan betalen. Dus dan krijg je wel andere uitdagingen, denk ik.
Ja, klopt inderdaad.
Ja.
Klopt inderdaad.
Maar ja, nee, ik ben blij dat ik het nu zelf kon doen. Ja.
Ja. Want ja, dan even terug naar jouw leven op dit moment. Je hebt in je boek schrijf je ook. Je begon in het boek begint in Spanje en uiteindelijk
Ja.
ga je terug naar Nederland. Living the dream in Nederland, om het zo maar te zeggen. Het kan dus wel. In volledige overgave buiten de rat race om. Of eigenlijk de rat race die je dan voor jezelf creëert, daar leef je dan in. Met
Ja.
duizenden boeken per weekend die je mag versturen. Maar hoe. Ja, ik heb je boek gelezen, dus ik weet waarom je terug naar Nederland bent gegaan. Veel mensen zullen denken: ja, die berg in Spanje is natuurlijk ook heel,
Ja.
heel ideaal. Wat maakt dat je op een gegeven moment toch besloot om vanuit het relaxte Spanje terug naar Nederland te gaan?
Ja, toch. Het lastige, ik heb daar 5 jaar gewoond. Ik vond het heerlijk, want de ruimte en de rust die daar ook letterlijk in de energie zit, is fantastisch. Zeker als je bij moet komen en ik moest er ook echt bij komen. Maar alles wat ik daar deed, verkocht ik in Nederland. Dus al mijn kunst moest ik opsturen, verkocht ik online. En mijn boek dus ook, was natuurlijk in Nederlands, ook naar Nederland. En daar stroomde niets. Dus als je het dan hebt over voelen wat klopt, gaat dus niet over bedenken. Dus ik kon me wel bedenken van, goh, ik wil gewoon in Spanje blijven, want het is hier zo lekker. Maar ik voelde eigenlijk, ja, er is niks hier wat aangaat op mij of zo. Alles wat aangaat is in Nederland. En dus op een gegeven moment voelde ik moet weer terug, want het is daar te doen. Dat voelde ik op een gegeven moment heel sterk. En ik voelde ook de keus van ik kan gewoon in Spanje blijven zitten, maar dan blijft het een soort. Ja, Ik wil bijna zeggen comatieus. Maar dat, zo erg was het natuurlijk niet. Maar wel, ik dacht wel, daar ben ik nog te jong voor. Dat hoeft eigenlijk niet. Het is wel de bedoeling dat er. Ja, ik voelde gewoon dat ik naar Nederland. En ik voelde dat ik bijvoorbeeld mijn partner in Nederland ging tegenkomen. Want ik was
Oh,
5 jaar lang ook geen man tegengekomen daar. En ik dacht echt. En ik heb dat letterlijk gevoeld. Ik dacht, ja, en hij stond ook, je hebt het gelezen, maar binnen 3 maanden letterlijk voor mijn deur. Dus ik voelde dat en dan heb je dat dus te volgen. Hoe ingewikkeld dat misschien soms ook is. En ik ben nu inderdaad 3,5 jaar terug. En ik denk dat de grootste uitdaging is wonen. Voor alle mensen die daar een issue mee hebben, welcome to the club. Dus ik vertelde net al heel even kort aan je voor dit gesprek van wij wonen nu in een boerderij in Ruinerswold. We zouden heel graag hier in Drenthe willen wonen. Maar dat is allemaal tijdelijk. Dus tot nu toe heb ik alleen maar van tijdelijke plek naar tijdelijke plek naar tijdelijke plek. Daar word je helemaal kriegel van. Want het kan niet landen en je kan je wortels niet de grond in. Dus dat voel je wel. Maar we hebben ook grote dromen. Dus we willen heel graag naar een plek waar we voor veel meer mensen iets kunnen doen dan alleen maar zelf lekker wonen. Dus dat maakt het ook uitdagend. En daarvoor geldt hetzelfde proces. Namelijk, voelen wat klopt. En wij gaan best vaak naar een plek en dan eigenlijk al die checkboxjes, heeft het dan? Ja, ga je er, klopt het echt? Ja, dan moeten we soms toegeven tegen elkaar. Nee, net niet. Oh shit. En je wil zo graag. Je wil zo graag naar die plek. Maar je weet ook, het moet gewoon kloppen. Je weet het. Als je er staat, weet je het. En zolang dat er niet is, hebben we te kijken, te praten met mensen. En nou ja, als het dan nog 1 jaar of nog 2 jaar onrustig is, zou ik heel vervelend vinden. Maar dat zou in het grote geheel, in het grote plaatje, natuurlijk waard zijn als we uitkomen waar we uit moeten komen. Dus dat is waar wij zitten qua woonruimte. En ja.
En wat is de grote woondroom dan? Want je zegt van ik wil voor meerdere mensen iets creëren. Hoe ziet het
Ja.
eruit? Wat is de.
Nou, mijn partner en ik alle twee grote dromen over hebben, is om echt gelijkgestemden bij elkaar te brengen. En dat gaat nog iets verder. Het grappige is dat we elkaar echt hierop gevonden hebben toen we elkaar tegenkwamen. Dat we het gingen hebben over, goh, het potentieel van de mensheid is eigenlijk zoveel groter dan wat we eigenlijk nu zien in de maatschappij. En dat voelden we alle twee zo sterk, daar zit ons werk in. Dus ik schrijf daar een boek over of ik blog daarover. En hij begeleidt groepen of mensen in dat proces van hoe kom ik daar dan? En het grappige is, daardoor komen er ook veel mensen sowieso al bij ons over de vloer, door zijn werk vooral. En dan, ja, we hebben vanaf het begin gewoon gevoeld, goh, die moeten die mensen bij elkaar brengen. Want de ene doet misschien een sessie alleen met Marcel, of er zijn groepen. Maar het zijn allemaal mensen die vanuit een bepaalde, ja, intentie in het leven staan en eigenlijk het anders proberen te doen, wat best een uitdaging is. En wij zien ze natuurlijk allemaal wel, maar zij weten het allemaal van elkaar niet. En ik voel elke keer zo sterk, oh, als ik die mensen bij elkaar breng. Ja, dat is powerful, want dan ga je één zien, ik ben niet de enige. Dat vind ik ook zo fijn aan het boek. Dat zoveel mensen lezen, oh, ik ben echt niet de enige. Want ook niet aan de reacties, dat vind ik echt heel tof. En dat is letterlijk het gevoel wat ik altijd voel over die plek. Want ik wil daar die plek maken waar je met elkaar dat dus kunt gaan creëren. Want het is leuk om zelf te leren van, hey, hoe ga ik in de flow en de overgave iets maken? Maar zoals het voorbeeld uit mijn boek, dat ik samen met een andere kunstenaar iets ga maken. Ik heb toevallig nog een workshop gegeven vorig weekend met een groep vrouwen. En toen heb ik ook een experiment gedaan, want ik dacht, ik wil het eens kijken wat gebeurt er als we dat met een grotere groep doen. En we gaan elkaars kunstwerken met elkaar maken. Maar je gaat dus in elkaars kunstwerken werken. Ja, daar kwamen zulke toffe dingen uit. En dat is exact het gevoel. Ik voel, als je daaraan durft over te geven en echt durft te verbinden met elkaar, en je laat alles los, dan ga je dus gezamenlijk iets creëren wat we nu nog helemaal niet zien buiten. En daar zit, ja, Ja, voor mij, ja, allemaal mijn, hoe ik het voel, hè. Maar ik voel dan, oh, dan zouden we gewoon een compleet andere wereld kunnen creëren met elkaar. Maar dan hebben we dat dus eerst wel überhaupt ervaren. Hoe voelt dat dan als we met elkaar. En ik zou daar graag die plek voor willen creëren, dat mensen dat daar kunnen doen. Een soort experiment op dat niveau. En met elkaar dat uitproberen en. En elkaar daar vinden, want we vinden elkaar denk ik niet altijd. Ik denk dat de meeste mensen wel tegen ons zeggen van, goh, ik heb het gevoel dat ik alleen ben of daarin. Of vinden het moeilijk omdat vrienden of familie niet snappen waar je zit. Of, dus het is zo tof om dat bij elkaar te zetten, want dan zijn er geen. Dan hoef je je niet meer in te houden. Hè? We hebben zo nu dan ook van die diners, inderdaad. Daar is het al een beetje mee begonnen. Ja, dat zijn hele toffe avonden, want dan gaat het gelijk over hele andere dingen dan waar het misschien normaal gesproken over zou gaan.
Ja, ik heb dat ook altijd ervaren met de diners die ik organiseerde. Dat je zet een groep mensen bij elkaar en stel een vreemde vraag die ze niet standaard krijgen. En er gebeurt er gebeurt van alles. En
En uiteindelijk ook met iedereen, hè? Want ik zeg wel gelijkgestemde, alsof dat een klein selectief groepje is. Ik geloof dat dit in iedereen zit. En dat iedereen die dat verlangen voelt. Als je ze daar dus de gelegenheid voor geeft, of de ruimte, de veilige ruimte waarin dat allemaal mag, dan gaat iedereen open. En dat is, ik krijg kipvel als ik het zeg, maar dat is dus wat ik zo tof vind. En daar hebben we inderdaad een plek voor nodig waar we met groepen kunnen werken, het liefst ook waar ze kunnen overnachten, het liefst een plek waar misschien meerdere mensen kunnen wonen. We zouden het helemaal fijn vinden als er ook echt meerdere woonruimtes zouden zijn, al was het maar soms ook om iemand even te helpen om. Weer op te starten op een andere manier, hè, dat hij er even uit kan. Ja, dus dat is een grote plek, wat veel geld kost tegenwoordig. En ook daar willen we het niet gewoon doen. Dus nee, we willen geen hypotheek bij de bank. Dus we werken met investeerders en die noemen we aandeelhouders. En het moet gedragen worden door iedereen. En dat is hoe we het ook op willen zetten. Want dat is de hele intentie van het verhaal. Het is ook weer letterlijk niet onze plek. Net als dat ik altijd voel, dit boek is niet mijn boek. Het is door mij heen gekomen en het moet de wereld. En het vindt helemaal zijn eigen weg nu. En dat voel ik met die plek ook. Ik hoef hem niet te bezitten, ik hoef hem niet te hebben. Hij mag ontstaan. En, dus ik laat me verrassen waar wij uit gaan komen. En hoe dat eruit gaat zien. Ja.
Hey, en dat ik vind meteen leuk om even een bruggetje te maken, want je zegt van dit boek is niet voor mij, het vliegt uit, het volgt zijn eigen weg, zoals ik dat zou zeggen. Ik denk dat dat voor heel veel schrijvers, en ik herken mezelf daar vooral erg in, lastig is om te zeggen, oké, het is niet meer voor mij. Ik heb het gechanneld, ik heb mijn boek, zeker mijn laatste boek ook, het voelt alsof ik het kanaal ben geweest en toch lijkt het niet die vlucht te nemen. En ik snap ook heel goed waarom bij mezelf, maar voor mij is dus de vraag aan jou is, van hoe ben je ertoe gekomen om dus dat los te laten? Dus de hechting van jouw creatie los te laten. Want ik denk dat je dat bij je schilderijen ook al veel eerder hebt gedaan, want die vliegen ook al volgens mij als een zoete broodjes de deur uit. Dus je hebt iets gedaan om echt dat kanaal te zijn en daarna het resultaat los te laten. Kun je daar iets meer over vertellen? Want dat is denk ik fascinerend gegeven.
Ja, het lastige hiervan is dat je het oprecht moet voelen. Dus je kan het principe wel begrijpen, maar als je nog niet oprecht gelooft dat het zo is. Zit het dus nog niet in het veld, om het zo maar te zeggen. Ja, dit is altijd een hele lastige met als je zo gaat werken. Ik heb het gevoeld met dit boek, dat ik voel constant ook, hij gaat zo zijn eigen weg vinden. Dus ook als nu de verkoop stagneert of naar beneden gaat, ik weet, alles klopt wat ermee gebeurt. Maar dat is omdat ik letterlijk niet weet waar het naartoe gaat. Of hoe ik krijg nu vanzelf mensen. Wat ik heel leuk vind, is mensen met een spirituele winkel die mij benaderen: mag ik je boek verkopen? En toen dacht ik, dat wilde ik. Want ik wilde heel graag als iemand het boek voelt en dan wil verkopen, wil ik best een mooie inkoopprijs voor zo iemand maken. Maar dan hebben
Mm-hmm.
wij gelijk een verbinding op de energie van het boek. En dat wilde ik heel graag. Ik heb daar niets over gezegd. Ik heb daar niets over gepost. Ik heb daar niks. En ik krijg ze nu vanzelf. En dan voel ik ook, oh wauw, kijk, dit vind ik heel tof. Ah, en dan ga ik dat doen. En dan. Ja, het is. Het gaat toch over het overgavestuk. Dus weten dat zo is en dan ook echt zo voelen, zijn toch nog twee verschillende dingen. Ik had dat met mijn eerste boek ook niet. Daar zat toch een soort rem op nog.
En wat, ik bedoel dat je zegt van ja, dat is toch dat overgaveproces. Ja, dat is hartstikke leuk. En overgave is
Of
niet.
oprecht voelen wat het boek wil, zeg maar. Ja, het wordt zweveriger en zweveriger misschien als ik het zo zeg, maar
Nee, helemaal niet. Maar
ik kan echt gaan zitten en een meditatie gaan doen op. Want ik kan ook heel erg in mijn hoofd schieten, tuurlijk. En oh, ik kan dit doen en ik had zwangerschapspakketten bedacht en ik kan van alles bedenken. En dan denk ik, oh ja, wacht even. Wat wil eigenlijk het boek? Dus sommige dingen gaan dan weer van de plank of
Maar tune je dan bijvoorbeeld in, wat even van oké, wat wil het boek? Dus het boek is ook een entiteit. Ga je dan mediteren en dan ga je met het boek in gesprek? Of hoe? Maar kijk,
ja.
ik weet uit jouw boek dat je bepaalde meditaties en ceremonies hebt gedaan om ook
Ja.
los te komen uit dat,
Ja.
laat ik zeggen, om in die overgave terecht te kunnen komen. Dus
Ja.
het is niet iets waarvan je zegt, nou, ik ga me nu maar even achterover zitten, maar ik ga me enorm overgeven en.
Nee. Ja, het is heel flauw, maar ik kan de energie van mijn boek heel goed voelen zelf. Dus ik hoef eigenlijk alleen maar even rustig te zitten en te voelen, hey, wacht even, wat was ook alweer de energie van het boek? En dan kan ik er gewoon mee zijn. En eigenlijk, en dat vinden we dat allerlastigst, dat is het dus. Want zelfs niet. Ik ga nu mediteren op wat er moet gebeuren met het boek, is alweer bijna een soort doen-modus. Dus het is veel meer het toch weer laten. Ja.
Het is dus eigenlijk niet uit te leggen.
Het is zo lastig. Ja, dit is waarom ik er een verhaal over heb geschreven. Omdat ik dacht,
Daarom moest het ook heel kort worden.
ik moet iemand meenemen in het verhaal. Want anders, hoe ga je nou uitleggen dat je gewoon moet zijn? Het is wel echt zo, alle momenten dat ik het niet meer weet en niet meer ga bedenken, dan ontstaat het. En daar heb je dus puur voor te zijn en eigenlijk oprecht te voelen, dat is misschien ook wel met je boek. Oprecht voelen, het is echt oké, wat er gebeurt, al verkoop ik er maar één. Want de energie die eruit moest, was deze. Ik heb gedaan wat ik moest doen voor dat boek. En dan echt het resultaat loslaten. En dat betekent dat je echt oké bent met welk resultaat dan ook. En dat is het beste lastige, want eigenlijk onbewust ben je niet oké met elk resultaat. Want je denkt, ja, nee, dag, ik wil toch op zijn minst mijn kosten eruit of zo, weet je, zoiets. Maar oprecht oké, dus dat is best een interessante om wel op te gaan zitten. Hoe voelt het als ik oprecht oké ben met elk resultaat? En dan voel je ook wel de weerstand in je lijf of... Maar daar zit wel de opening. Want op een gegeven moment voel je, oké, wat als ik. En dan voel je opeens. Ah, en dan voel je ook een soort ontspanning in je eigen systeem. En dan stroomt het dus letterlijk naar wat dan dus de bedoeling is. Het grappige is dat nu opeens mijn eerste boek ook verkocht wordt door mijn tweede boek. En ik kan nu achteraf ook zien dat het klopt dat mijn eerste boek niet zo verkocht. Omdat ik eigenlijk het echte verhaal nog niet durfde te vertellen in dat eerste. En nu snap ik het, dus kan ik het grotere plaatje zien. En dan klopt het allemaal. Maar dat vond ik natuurlijk helemaal niet toen ik dat boek net uit had. Dus ja. Ja. Ja, maar daardoor was ik ook soort zonder verwachtingen met dit boek. En dat maakte het heel vrij. Ik had er oprecht geen verwachtingen over. Zelfs eigenlijk andersom. Ik dacht, ik weet niet of iedereen gaat snappen waar dit boek over gaat. Want dat zag ik wel. De titel is raar, de cover is raar, de samenvattende tekst. Je moet hem voelen. Hij is ook gekocht door mensen op die energie. Ik dacht ook, ik ga niet uitleggen waar dit boek over gaat. Je moet het voelen aan de hand van de tekst en de cover.
Ja.
En dat is gebeurd. Maar dat is best ook een spannende. Ik voelde dat ik hem zo moest publiceren. Maar dat zou elke uitgever mij afgeraden hebben, weet ik
Ja.
zeker. Ja.
En toch, en dat vind ik eigenlijk wel bijzonder. Althans, dan heb ik misschien, dan zullen we maar zeggen dat ik de energie gevoeld heb. Maar de kracht die erachter dit boek zit, die is zo immens groot dat ik,
Ja.
terwijl ik dacht, oh, ik heb nog een paar euro. Nou, wil ik hem wel of ga ik je wel of niet steunen in die
Ja.
crowdfunding? Weet je, fuck it, ik doe het gewoon, want ik voel het.
Ja.
En wat ik tof vond, was dat je dan ook meteen een kaartje stuurde met
Ja.
dankjewel, het is gelukt en het boek komt eraan. Dat vind ik dan al sowieso heel tof.
Ja.
Dus dat ik bedoel, je hebt natuurlijk een marketingachtergrond, dus je weet ook wel, die neem je ook mee. Dus ik kan niet zeggen dat je daar niks mee
Nee.
doet, maar het hele concept zit gewoon supergoed in elkaar. En die kracht, die voel je. En ik denk dat dat is wat een boek ook wel echt nodig heeft om
Ja,
te
en
kunnen
het is.
doen wat jouw boek gedaan heeft, of tot
Ja,
nu
het
toe
is.
gedaan heeft.
Ja, want ja, een gedeelte is marketing. En dat is natuurlijk gewoon, zit gewoon in mij, want ik heb 20 jaar lang marketing gedaan. Dus, en het is marketing. In volle oprechtheid. En dat is wat er gebeurd is met dit boek. Want de kaarten die ik bij het boek stop, bijvoorbeeld. Ik was bezig met het drukken van het boek. En ik had die twee tekeningen. En die wilde ik. Ik weet niet eens meer waarom ze in het boek terecht zijn gekomen. Dat is ook zoiets. Dus die zijn in dat boek terechtgekomen. Want dat voelde opeens helemaal kloppend. En toen werd dat boek gedrukt. Dacht ik, goh, wat zou het eigenlijk leuk zijn om die kaarten bij dat boek te doen. Die in dat boek zitten. En. Dat is natuurlijk financieel heel onpraktisch om te doen. Want het is een hele onhandige handeling. Hè? Twee kaarten in zo'n zakje en dan een brief eromheen. En je moet nog uitleggen ook wat die kaarten dan zijn. En dat doe je bij dat boek. Dat is eigenlijk, en het is kostbaar. Maar ik denk letterlijk dat bijvoorbeeld, dat is dus niet vanuit mijn marketinghoofd bedacht. Maar achteraf marketingtechnisch briljant geweest. Omdat iemand maakt het open. Die heeft gelijk het gevoel dat hij een cadeautje heeft gekregen. En die ziet die kaarten. En die kaarten zijn echt geometrische designs van mij. Die voor mij ook heel voelbaar zijn. En iedereen staat gelijk aan als ze die kaarten zien. En met die energie gaan ze het boek lezen. En nu denk ik, briljant. Maar dat heb ik niet zo bedacht. Dat is ontstaan. Ja, en alles klopt bij dit boek. En het is zo moeilijk uitleggen. Tess, hoe heb je dat nou gedaan? Ja, ik heb alles ge... Ik heb... Ik heb bij alle keuzes die gemaakt moesten worden bij dit boek, heb ik puur gevolgd wat er in me opkwam, waardoor ik ook beslissingen heb genomen die duurder waren, niet logisch waren, met mensen ben gaan samenwerken die niet logisch waren. En achteraf is dat allemaal perfect uitgepakt. Ja, ja. Ja.
Maar dit is dus, en dit is wel echt tof, want dit is waar je boek over gaat, maar dit is eigenlijk
Ja.
gewoon precies de essentie van die overgave. Dus van
Ja.
continu, vanuit het zijn, gewoon vanuit de rust, vanuit dat moment op de bank of onder de douche waarin je denkt,
Ja.
hé, dit is wat ik ga doen en dat ook volgen. En
Ja, en
daarin ook, ja.
de andere kant ook, je voelt het echt als iets net niet klopt. En die is misschien nog moeilijker. Dus ik voelde dat de eerste drukker waarmee ik het wilde doen, het ging moeizaam, het proces. Ik voelde dat het stroef werd. En dat was bijna op het laatste moment. Het laatste wat je wil is dan nog op zoek gaan naar een drukker. Dus je hoofd denkt: nee, stop, het is al allemaal spannend genoeg. Niet, maar ik voelde gewoon: als ik hiermee doorga, ga ik spijt krijgen. En je moet zo goed luisteren als het net niet klopt. Want dan kan je met je hoofd nog wel uitleggen: ah, het is toch prima, want dit en dit, en het is toch zus. En nee, elke keer als ik voelde: het klopt niet, ben ik gestopt met diegene. En ben ik opnieuw gaan voelen. En daardoor is precies iedereen juist op mijn pad gekomen. Maar dat moet je wel doen. Want ja, dit geldt voor alles in je leven ook. Dat is met die huizenzoektocht. Je krijgt op een gegeven moment druk. Want er komt angst om de hoek altijd. Of straks verkoopt het niet, straks heb ik geen huis, heb ik geen dak boven mijn hoofd, straks gebeurt dit of dit. En hoe dichter je bij de deadline nadert, hoe erger die angst wordt en hoe erger je hoofd het onder controle wil gaan houden. En juist dan moet je zo goed opletten, want als het niet goed voelt, moet je stoppen. En dat zijn misschien wel mijn meest cruciale momenten geweest. Ja.
Ja, en heb je dan
Ja.
ook, zeg maar, ik weet bij mezelf dat ik dan, als je dan inderdaad doorgaat, dan denk je op het laatst, ik zit nu in zo'n huis waarvan ik op een gegeven moment dacht, volgens mij is dit niet de bedoeling. En ben
Ja.
ik toch gegaan. En het bleek inderdaad niet helemaal de bedoeling te zijn.
Ja.
Dus dat stemmetje blijven volgen, dat is heel essentieel. Ik bedoel, uiteindelijk geeft ook als je wel doorgaat, geeft het je ook heel veel informatie. Maakt
Ja.
precies niet zo heel veel uit, maar meestal is het niet de fijnste informatie die je
Nee,
hebt.
je maakt een soort. Je komt uiteindelijk heus wel weer uit waar je uit moet komen. Alleen als je nou graag wil dat iets wat moeitelozer gaat en
Ja.
kloppend, dan helpt dat wel.
Ja.
Ja.
Maar wat ik wilde vragen, wat ik heel vaak heb, is dan heb je dus een afspraak gemaakt en dan kom je daarop terug en dan. Of dan wil je daarop terugkomen, maar de angst zit natuurlijk in, oh, wat zal de ander van me denken? Ik wil de ander geen pijn doen. Want dat zijn heel veel overtuigingen die denk ik bij heel veel mensen zitten.
Ja.
Hoe deal jij daarmee? Want het is natuurlijk in dit leven nog niet zo heel normaal om te zeggen, ja, maar het voelt niet goed, dus ik stop ermee.
Ja.
Hoe is dat voor jou, dat proces nu?
Ik benoem dit wel met mensen waarmee ik werk. Dat dit voor mij heel belangrijk is. Dan wordt het al geen verrassing.
Ja.
Dus ik maak het vrij. En ik maak het ook vrij. Ik heb bijvoorbeeld een vormgever gehad waarmee ik het eerst wilde doen. En het ging niet in de flow. En dat is gewoon een goede vormgever. Er was niks mis mee. Alleen ik voelde gewoon, wij gaan samen die cover niet maken die ik al voel dat er moet komen. Dus dat werd stroef. En toen heb ik gezegd, ik betaal je voor wat je nu gedaan hebt. Kijk, je moet ook je verantwoordelijkheid nemen dan voor. Ja, dat betekent dus dat ik 2 keer betaald heb. Maar ik weet hoe waardevol het is dat ik dat doe. Dus het kost je soms ook heus wel. Het kost je soms of geld, of tijd, of. Ja, maar die pak ik dan. Ja. Ja. Ik zit te denken waar. En steeds beter echt van tevoren al voelen überhaupt voordat je ja of nee zegt. Want je weet het eigenlijk al aan het begin. Dus of je voelt. Dus wat ik bedoel met ik bouw altijd wel een soort ruimte in. Dat heb ik wel mezelf geleerd met alles überhaupt trouwens. Want ik kan ook overal enthousiast ja op zeggen. En de volgende dag denken, waar heb ik nou weer ja op gezegd? Nou, zo langzamerhand heb ik geleerd om dan niet meteen ja te zeggen. En de volgende dag nog een keer te voelen. Want dan is er iets af. Of is die ander zijn enthousiasme eraf? Want daar kan ik heel erg op aangaan. Dat. Want ik moet goed voelen. En dan weet ik het antwoord gewoon. Dus dan kun je ook gewoon tegen iemand zeggen, laat het even een dag bezinken en dan kom ik bij je op terug. En als je dus te laat bent voor je gevoel, als je het iemand teleurstellen, ja, dan moet je hem ownen, vind ik wel een beetje. Dus verantwoordelijkheid nemen. Shit, ik heb niet goed gevoeld. Of eigenlijk voelde ik het, maar ik ben toch doorgegaan. Dus dit is mijn fout. Of fout, of maar in ieder geval, het is aan mij. Dus hoe gaan wij dit netjes oplossen? Waarom kun je dat? Ik vraag dat soort dingen hardop. Van, goh, hoe doen we dit nou zo dat het wel voor ons allebei oké voelt? Want dat wil je eigenlijk. Nou.
En je zei van ik geef wel in al mijn samenwerkingen aan dat het gevoel voor jou heel belangrijk is. Hoe leg je dat aan iemand uit die niet zo in die energiewereld zit als jij?
Ja, ik wil bijna zeggen, die komt nu bijna niet meer bij mij
Nee,
terecht.
dat snap ik.
Dat is wel, nee, maar dat is op dit moment wel echt zo. Omdat ik. En dit is dus bijvoorbeeld. Ik heb nog een paar keer aan een boekhandel geleverd die dan van die onpersoonlijke mailtjes sturen met stuur mij even een boek met boekhandelskorting. Ik word daar gewoon bijna chagrijnig van als ik zo'n mailtje krijg. Dan denk ik, wat is dit nou voor samenwerking? Ik wil dus zo helemaal niet werken met iemand. Ik wil niet zo in verbinding staan. Ik ga niet zo met. Want ik wil best wel iets doen voor iemand. Dus dan moet je ervoor kiezen om dat niet te doen. Dan moet je gewoon zeggen. Goh, nee, ik werk alleen maar ik werk heel selectief met winkels samen, waarvan ik echt voel dat we dezelfde intentie hebben. En anders niet.
Ja.
Ja, dan lig ik dus niet bij die boekhandel. Of dan lig ik niet. Ja, en dat. En dat, ik denk wel, omdat ik dat steeds meer ben gaan doen, dat het inderdaad een heel groot gedeelte nu automatisch gebeurt dat het klopt.
Ja.
En je moet dus sommige dingen niet doen, want je voelt, hé, dat klopt niet met mij.
Ja.
Als je het echt heel erg moet gaan uitleggen, is de vraag of of dat dan wel past.
Ja,
Ja, en dat is natuurlijk, en het lastige is alleen maar als de gedachte komt, ja, maar dan kan ik niet dit of dan kan ik niet dit. Ja, ik heb heel vaak in de tijd dat ik nog mijn marketingwerk als interimmer deed, opdrachten teruggegeven, omdat ik dacht, ja, ik kan hier heel veel geld mee verdienen, maar ik voel gewoon dat het niet klopt. Ja, en je hebt nooit spijt van die beslissing, je hebt altijd spijt van die andere. Ik doe het toch. Zo, en die doet pijn en die. Oh, en dat kost je een energie en een tijd en een struggle. Dus je bent jezelf altijd. Ik heb nog nooit gedacht, oh, ik heb daar iets laten liggen omdat ik mijn gevoel gevolgd heb. Nog nooit. Andersom wel. Ik heb mijn gevoel niet gevolgd. Ik heb iets laten liggen. Ja, zeker. Ja.
Mooi.
En dat is misschien ook wel zo. Hoe vaker je dit doet, hoe meer je eigenlijk het vertrouwen krijgt, want je gaat het zien. Je gaat dit, wat ik nu zeg, heb je dan zelf ervaren. Ik heb dat zo vaak ervaren nu. Ook al gaat dat hoofd bij mij ook nog steeds aan. En gaat iets rationeels. Ja, ik weet dat het niet zo is. Dus ja, het is makkelijker om dan toch je gevoel te volgen. In plaats van al die rationele overwegingen of overtuigingen of angst of weet ik veel wat. Ik weet het. Ja.
Mooi. Jeetje, ik vind het echt heel fijn dat we dit gesprek nu eindelijk hebben. Maar ik denk ook dat het ook dit precies op het juiste moment is.
Ja.
Want je bent zeker voor iedereen die een boek wil schrijven, wat mij betreft, een enorme inspiratiebron om verschillende redenen. Eén is namelijk gewoon schaamteloos schrijven wat je te
Ja.
schrijven hebt. En dat helemaal volgen. En ook in het uitgeefproces continu blijven volgen wat voor jou goed voelt. En
Ja.
alle gedachten loslaten van hoe het zou moeten. Omdat
Ja.
het je dan uiteindelijk veel meer zou kunnen opleveren dan wat je volgens de traditionele wegen zou kunnen bereiken. Ja,
En
heel tof.
andersom eigenlijk ook. Het is dus ook niet zo dat de blauwe meneer altijd fout is. Dus het kan best zijn dat er een moment komt dat het voor mij heel kloppend voelt dat hij daar wel verkocht wordt. Nou, ik kan me er nu nog even niks meer voorstellen. Maar stel, ik voel dat wel, dan moet je het ook volgen. En als je dan ook rigide gaat vasthouden aan, nee, maar ik heb dit nu zo bedacht. En ja, dan zet je jezelf ook vast. Dus. Er is letterlijk geen goed of fout. Je hebt alleen maar te voelen wat nu klopt, nu. En dat klopt misschien over 2 jaar niet meer. Want dan zit je ergens anders, of het stroomt anders, of er is iets anders te doen, weet ik veel. Ja, en dat vinden mensen heel lastig om je heen. Want het maakt je een soort onberekenbaar. Want ja, wat nu klopt voor jou, kan wel eens over 2 jaar niet kloppen. Dat vinden mensen niet fijn. Maar dat is wel wat we veel meer te doen hebben, want we moeten niet zo vasthouden. Die controle maakt alles dicht. En ja.
Ja, en dat kun je eigenlijk toepassen op het hele leven en de wereld waarin we op dit moment bewegen.
Op alles qua nu is alles zo duaal. Het is echt unbelievable hoe zwart-wit alles is. Dus je bent of voor of tegen, of goed of slecht, of links of rechts. Terwijl. Daarmee zetten we alles vast. Alle kanten ook. Dan kom je er dus nooit meer uit. Dus ja, ik voel heel de tijd, we hebben weer te zien dat alles, de ene keer is dat en de andere keer is dat. En we willen zo graag dat het één antwoord is, maar er is niet één antwoord. En dat weer een beetje in te ontspannen. Ja, want dan gaat het. Ja, we hebben nu alleen maar strijd. We hebben strijd over alles. Ja, zolang we aan het strijden zijn, zijn we sowieso niet aan het creëren.
Nee, klopt.
Nee, ja,
Klopt.
dus. En dat is dus in onszelf ook. Dus de buitenwereld zijn wij zelf, maar dat is ook zo. Als je in jezelf ook constant voelt, ik wil weten of het goed is, of ik wil zeker weten dat dit goed gaat, de perfectionisme en de controle, ja, dat is hetzelfde.
Ja, klopt. Ja.
Ja.
Ja, wat dat betreft is het natuurlijk echt zo van binnen, zo van buiten. De buitenwereld
Ja.
weerspiegelt natuurlijk exact wat er in jou beweegt. Dus
Ja.
daarom kun je nu ook zien hoe het bij jou allemaal stroomt en is gaan stromen sinds je eigenlijk vanuit Spanje terug naar Nederland bent gekomen. Waarin
Ja.
uiteindelijk je boek toch hoe heet het, gerealiseerd werd en een vlucht heeft
Ja.
genomen. Dus ja. Anders had je
Ja,
nog in Spanje op je berg gezeten, in je eentje.
ik heb letterlijk dit gevoeld. Ik heb
Ja.
gevoeld dat het zo hard ook zou gaan stromen in Nederland. En dat schrok me ook een beetje af. Daarom heb ik lang getwijfeld. Omdat ik ook dacht, inderdaad, ik wil die rat race helemaal niet meer in. Ik zit hier heel lekker op mijn berg. En ja, nee, het klopt wel dat ik nu hier ben.
Ja.
Ja, ik kan nog wel eens. Spanje longt nog wel. Ik heb alleen een partner die echt niet wil nu. En dat is maar goed ook waarschijnlijk. Want ik zit heus wel eens. Oh ja. En vooral de rust en de ruimte.
Ja,
En dat het allemaal niet zo extreem duur is. Want dat is natuurlijk heel vervelend. Maar nee, ik heb hier te zijn. Ja. Ja. En ik voel heel erg de Engelse vertaling van dit boek. Dus ik voel alleen maar dat ik het moet doen en ik zie wel waar het naartoe gaat. En ja, dat is ook zoiets. Ja, ik volg maar gewoon mijn gevoel.
Ja, mooi.
Ja,
Ja.
en een derde boek natuurlijk. Nou ja, en dan,
Wat
ik
zei
ben
je, het
altijd.
derde boek? Je hebt een derde boek? Dat ligt al klaar?
Ja, nou, ik weet wat het derde boek moet zijn. Maar dat moet alleen nog even geschreven worden. Ken je dat?
Ja, nou ja, en bij mij is het zo. Ik heb al die boeken geschreven, maar welke durf ik nu uit te geven? En
Oh,
moet ik het? Nou ja,
echt?
nee, ook door het lezen van jouw boek, maar ook door een aantal andere dingen die gebeuren op dit moment in mijn leven, voel ik ook van ik mag veel schaamtelozer gaan schrijven. Ik mag
Ja.
echt gaan
Daar zit
bepaalde
zoveel
dingen.
lol ook.
En dus ik ben nu, ik had een hele, ik heb een roman geschreven. Ik ben Sarah en ik heb het vervolg geschreven. En dat voelt als een heel donker boek. En ik had het aan mijn agent voorgelegd en ik zei van nou. Wat zullen we doen? En toen, ik zei, ik twijfel. Want zij zei, ja, ik twijfel ook. Nou, oké. Is dit een spiegel of... En toen heb ik het weggelegd. En deze week werd ik midden in de nacht wakker. En dacht, ik ga het op een andere manier doen. Ik ga het serializen. Dus ik ga het online publiceren al. En ik ga het helemaal opnieuw schrijven.
Ja.
Maar dan in een lichte versie. En
Ah, kijk.
dat voelt echt zoveel. Dat ik denk, oh ja. Oh wacht. Het mag helemaal anders. Ja.
Ja, en ook daarin inderdaad alles mag. Dat is eigenlijk nog de grootste regel constant als je aan het creëren bent. Of alles mag, alles mag. Het mag mislukken, het mag stom zijn. Ik mag eerst een donker boek schrijven en daarna voel ik pas hoe die licht wordt. En it's all part of the process. Dat is met kunst maken natuurlijk helemaal. Aan het begin maak je alleen maar lelijke dingen. Dat is de bedoeling. Want anders kan je niet tot dat kunstwerk komen.
Oh, ik heb bij jou het idee dat jij echt alleen maar mooie dingen hebt gemaakt.
Nou ja, nee. Er zijn heel veel doeken weggegooid. Of staan nog in de opslag half af. Of, nee, en een doek begint letterlijk lelijk tussen haakjes. Dus ik heb heel vaak gehad dat mijn partner dan zag wat ik aan het maken was. En die, oh ik weet niet zo goed wat je nu aan het doen bent. En dan dacht ik, ja, maar zo beginnen al die schilderijen. En ik voel dan al waar het naartoe gaat. Dus ik zie het een soort voor me zonder een plaatje te zien. Dus ik voel, het klopt, het is helemaal oké dat het er nu niet uitziet. Of, want je hebt dit te maken om daar te komen. Je kunt niet in één keer, ja. De kunst is voor mij, want ik ben natuurlijk eerst kunst gaan maken. Dat is voor mij zo'n opening daar naartoe geweest, omdat ik het daar letterlijk kon zien hoe dat dus werkte, dat proces. En toen dacht ik, oh, zo werkt het eigenlijk met alles. En met het schrijven van het boek dus ook. Want ik heb zoveel aan het begin geschreven wat er niet in staat. Met schrijven doe ik hetzelfde. Gewoon in een flow schrijf, schrijf, schrijf. Je moet niet nadenken met schrijven. Gewoon niet nadenken. En het komt helemaal aan het eind wel, hoe het samenvalt. En inderdaad, ja, het schaamte. Ik ben zo blij dat ik het heb gedurfd met dit boek. Want, ja, en, want dan ben je ook zo, ja, trots op je creatie. Want het klopt. Het belangrijkste is, het klopte voor mij. Dat is wat ik bedoelde met, het maakt eigenlijk niet uit wat er daarna dan gebeurt met dat boek. Ik heb alles gegeven en gedaan waarvan ik voelde dat het moest gebeuren. En dat was het grootste cadeau aan mezelf. Ja.
Ja, prachtig, prachtig. We gaan afsluiten. Heb jij nog
Oké.
een laatste? Ja, ik bedoel, we zouden hier nog een uur over door kunnen praten. Heb je nog een laatste, ja, levenswijsheid die je mee wil geven voor alle luisteraars die enorm verlangen naar die overgave, naar het zijn?
Nou, het is een hele flauwe, maar ik heb hem, gebruik hem zelf ook nog steeds elke dag. Er zijn veel mensen die mij dan ook mailen en denken: oh, hoe kom ik daar ook? En het is natuurlijk niet in één keer. Dus het enige wat je nodig hebt van jezelf is, al is het minimaal, het mag een millimeter zijn of een milliseconde, één stap. Doen in de richting die je graag wil. Dus als je voelt dat je, net als met dat mediteren, als jij meteen begint met ik moet elke ochtend een half uur mediteren, nou dan heb je echt waarschijnlijk na ochtend 1 al geen zin meer. Terwijl als je gewoon zegt, joh, je hoeft maar 30 seconden te zitten, dan ga je elke ochtend 30 seconden zitten en dan wordt het een minuut en dan wordt het 2 minuten en dan gebeurt er iets. En dat doe ik zelf ook nog steeds met alles waarvan ik voel, hey, daar wil ik iets mee, maar het is te groots. Je moet gewoon naar mini-stappen maken en elke dag dat ene stapje doen. Want dan zit je er uiteindelijk wel. Als ik nu terugkijk naar 5 jaar Spanje en wat ik heb daar zoveel gemediteerd op. Hoe voelt het om kunst te maken en daarvan te kunnen leven? En ik had nul voorstellingsvermogen eigenlijk daarvan. En dan kijk ik nu terug en denk: oh wauw, ik heb wel zo'n beetje het leven nu wat ik toen de tijd geen beeld bij had. Ik ben maar gewoon gaan volgen. En dat is dus niet, oh, ik volg 1 stap en ik ben er. Ja, nee, ja,
Nee,
dat is
maar
dus.
het is een, het
En
is
nog
een.
steeds niet. Nee, het blijft zo lopen. Ja. Ja.
Elke
Dus
dag een
dat is.
stapje.
Ja, en dan gebeuren er echt magische dingen. Dat is een beetje wat ik hoopte te laten zien door het verhaal te vertellen. Omdat. Ja. Ja, het gaat als je maar elke dag een soort van daar bewust mee bezig bent, al is het maar een heel klein beetje, of dan gaat er iets in beweging gezet worden en dat ga je op een gegeven moment zien. En that's it. Ja. Zo.
Mooi.
Dus nieuwsgierig blijven.
Nieuwsgierig blijven en elke dag een stapje zetten. En niet meteen
Ja.
heel veel van jezelf verwachten. Ik denk dat dat een
Nee.
mooie.
Ja, en het resultaat
Want,
loslaten.
Oh ja, het resultaat loslaat. Die is ook wel best wel belangrijk.
Ja, dat is een hele belangrijke, anders zit je alsnog in de controle iets te doen. Dus alles mag. Alles mag.
Het mag alle kanten op gaan. Ja.
Ja.
Mooi. Tessa, dankjewel voor jouw extreem inspirerende verhaal. En nou ja, mensen kunnen je boek bestellen. Ik zet de linkjes in de show notes. En dan hoop ik dat jouw boek een hele grote vlucht gaat nemen. Nog
Nou.
groter dan dat hij nu al is.
Nou, dankjewel. En dankjewel voor de uitnodiging voor de podcast.
Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Schrijf Je Leven podcast. Wil je ook het leven creëren dat het beste bij je past? Bestel dan het boek van Tessa. Zie de show notes voor alle linkjes. Of kijk op de website irenevangent.nl voor alle mogelijke manieren om het leven te creëren dat het beste bij je past. En schrijf in te zetten als middel om daar te komen. Ik wens je een hele fijne dag. Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering.